Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Jesaja 45 vers 15 tot en met 25. Jesaja 45 vers 15 tot en met 25. De te zingen psalmen, psalm 105 vers 1 en 5. Psalm 134 vers 3. Psalm 72 vers 4 en 10, Psalm 84 vers 6, Psalm 25 vers 6. Het te lezen schriftgedeelte Jesaja 45 vers 15 tot en met 25. Door te zingen psalmen Psalm 105 vers 1 en 5, Psalm 134 vers 3, Psalm 72 vers 4 en 10. Psalm 84 vers 6, Psalm 25 vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 105 en dan van het eerste vers, Psalm 105 vers 1... Loof, loof, verheugt de Heer der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren. Doet zijn glorierijke dan alom de volkeren verstaan en spreekt met aandacht en ontzag van zijn wonderen dag aan dag. Het eerste vers van Psalm 105.
Thank you.
Oude Testament in het profetenboek Jesaja en daarvan het 45ste hoofdstuk, de versen 15 tot en met 25. De schriftlezing Jesaja 45, de versen 15 tot en met 25, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland. Zij zullen beschaamd en ook tot schande worden, zij allen, tezamen zullen zij met schande heen gaan, die de afgoden maken. Maar Israël wordt verlost door den Heere met een eeuwige verlossing. Gij lieden zult niet beschaamd noch tot schande worden tot in alle eeuwigheid. Want alzo zegt de Heere, die de hemelen geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en die haar gemaakt heeft. Hij heeft haar bevestigd, hij heeft haar niet geschapen, dat ze ledig zijn zou, maar heeft haar geformeerd, opdat men daarin wonen zou. Ik ben de Heere en niemand meer. Ik heb het niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde. Ik heb tot het zaad Jacobs niet gezegd, zoekt mij tevergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die rechtmatige dingen verkondigt. Verzamelt u en komt, treed hiertoe tezamen, gij lieden, die van de heidenen ontkomen zijt. Zij weten niets die hun houten gesneden beelden dragen en hun God aanbidden die niet verlossen kan. verkondigt en treedt hiertoe. Ja, beraadslaagt tezamen. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben ik het niet, de Heere? En er is geen God meer behalve ik. Een rechtvaardig God en een heiland. Niemand is er dan ik. Wend u naar mij toe, wordt behouden alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Ik heb gezworen bij mezelf, er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan, en het zal niet wederkeren, dat mij alle knie zal gebogen worden, alle tong mij zal zweren. Men zal van mij zeggen, gewisselijk in den Heere zijn gerechtigheden en sterkte. Tot hem zal men komen, maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. Maar in den Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad Israëls. Tot zover.
Laten wij samen eindigen. Met dankzegging na de bediening van het sacrament. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook, door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren. Opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden. En in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon, Jezus Christus, mitsgaande de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Die God die wij ook in dit middaguur aanroepen, om te schenken na. En naast de bediening van het sacrament, de bediening van het woord, uw eeuwige getuigenis. Heere, dat gewoon door uw Heilige Geest dat woord ons zou willen inscherpen. U spreekt ervan, iedere zondag, iedere dag als uw woord open gaat. U spreekt in de natuur, u spreekt in de schriftuur. Uw taal is overal te horen, maar wij horen niet meer. Wat tot onze eeuwige vrede is dient. Doorboor onze oren. En geef ons te verstaan de waarheid van uw woord. Hoe groot onze ellende is. Wij met onze kinderen aan de verdoemenis onderworpen. Leer ons dat. Hoe rechtvaardig dat is. En leer ons ook. De weg van verloren gaan behouden te worden. Door hem die zich heeft doodgeliefd voor zijn bruidsgemeente. De dienst der verzoening. De verkondiging van uw woord en getuigenis. De opdracht die u de kerk gegeven heeft. De kerk. Optrek in deze tijd. De herberg. Waar de barmhartige Samaritaan de gewonde kinderen achterlaat. Christus. De barmhartige Samaritaan, de kerk opgedragen, de penningen gegeven, alles wat nodig is voor de verzorging van de kinderen, die dood langs de weg gelegen opgeruimd zijn, om ze te onderhouden, om de middelen aan te wenden tot verdere genezing en klaar te maken voor het vertrek naar de kerk daarboven. De kerk Heere, uw kerk mag nog de dienst der verzoening uitrichten. Verleen ons ook vanmiddag die waardigheid om dat te doen. En kom daar zelf in mee, opdat er nog slagen mogen vallen. En er nog mensen mogen vallen. Uw kerk nog eens vertroost mag worden. Uw kinderen ook vanmiddag in het sacrament hebben gezien wat u eenmaal heeft gesproken. Wat u heeft gedaan. In het dodelijks tijdsgewricht en ziel opgezocht. En in Christus gebracht, gereinigd van alle zonden. Gesproken tot de ziel. Uw zonden zijn u vergeven. Om dat werk te onderhouden. En te vervolmaken. Ook daartoe is de kerk geroepen. Kinderen te verzorgen, uw kinderen. Kinderen te baren. Door uw geest onder de appelboom heeft uw moeder u gebaard. Dat is de kerk ook. De appelboom is Christus en daaronder de kerk. Heere, gedenk ons. Zo kerk te mogen zijn. De duivel heeft vele kapellen opgericht. En het lijkt er vaak op. Maar het mist het wezen. Het wezen van het vrije van uw welbehagen. Het mist het wezen van de rechtsgangen. Het mist het wezen van de rechtsverheerlijking. Het mist alles. Leer ons het onderscheid. Maar dat weten we ook niet. Maar wil daartoe nog uw woord gebruiken ook onder ons. Heren, dat alles ook in deze dienst verder nog met orde mag misschien. En dat er nog doden mogen vallen. Doden mogen vallen. Die sterven tot leven komen. Voordat zij sterven. En teken zo ook de doop voor onze ogen. Als de weg die u houdt met al uw volk. Gedenk ouders en grootouders. Gedenk allen die geroepen zijn. Ook de gemeente in haar geheel. Om ook deze kinderen voor te gaan. Met de ouders samen op weg. Naar die grote eeuwigheid waar gij eenmaal ons zult afvragen. Rekenschap. Doe verantwoording. Doe verantwoording. Wat zal het dan zijn om op 1000 vragen geen antwoord te hebben. Stom de eeuwigheid in. Om het daaruit te zwijgen. Te laat. Te laat. Heer, bekeer ons nog. Zo zullen wij bekeerd zijn, ouders en kinderen, de ganse gemeente hier en thuis, tot roem van vrije genade, om Jezus wil. Amen. We zouden, geliefden, met de hulp des Heren uit het voorgelezen schriftgedeelte Jesaja 45 willen overdenken. Het 22e vers. Wend u naar mij toe. Word behouden alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Jesaja 45 vers 22 spreekt ons van de God van Israël. Als de enige en vrijmachtige verlosser. De enige en vrijmachtige verlosser. De Heere, de God van Israël. Twee gedachten. Dan staan we eerst stil bij het bevel. En ten tweede bij het leven. We hopen u dat straks te kunnen te mogen verklaren. Spreken wij van Jesaja 45 vers 22. De enige en vrijmachtige verlosser is de Heere, de God van Israël. En wij staan stil bij het bevel. En ten tweede bij het leven. Doch we zingen eerst nog met elkander uit Psalm 72, het vierde. En het tiende vers, Psalm 72, en daarvan het vierde rechtvaardig volk zal weder groeien. Daar twist en wrok verdwijnt, zal alles door de vrede bloeien totdat geen maan meer schijnt. En het tiende, dan zal naar zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom. Het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklommen. Wat er verder volgt, het vierde en tiende van Psalm 72.
Thank you.
geliefde, de enige en vrij machtige verlosser. Ik ben God en niemand meer. Jesaja mag dat verkondigen. Jesaja, mag ik wel zeggen, een bijzondere profeet. Dat zijn al Gods knechten, niet van zichzelf, maar vanwege de waardigheid die ze hebben ontvangen om de mond Gods te zijn, het woord Gods te spreken. Maar Jesaja toch wel bijzonder. Profeteerde, zeker in de jaren 740 tot 700 voor Christus, mogelijk nog langer. Hiskia is gestorven in het jaar 686. Het kan ook zijn dat die laatste jaren van Hiskia's leven Jesaja nog heeft geprofeteerd, maar misschien wat meer op de achtergrond is gebleven. We weten het niet, maar wat we weten, dat is groot. Een echte profeet is Jesaja zeker geweest. Waarom? Hij heeft gepredikt de majesteit en de heiligheid van God. De majesteit en de heiligheid van God. Hij heeft als tweede de zonden benoemd. Niet maar in het algemeen gesproken dat wij zondaar zijn, maar de zonde ook aangewezen. De zonde van de afgodendienst. Andere goden nawandelen. De zonde van de sociale ongerechtigheid. Ja, de armen, de weduwe, de wezen verdrukken, uitmergelen. De politieke zon, Achas. De koning als hij wil steunen op een andere macht buiten de macht van Israëls God. Hij heeft gehekeld de zonde van de oppervlakkige en van de schijngodsdienst. Dat is een profeet. Predikend de heiligheid en heerlijkheid en macht en majesteit van de God van hemel en aarde. De zonden eerlijk benoemend en ook het oordeel daarover aankondigend. Niet wat de mensen graag horen, vrede, vrede, geen gevaar, maar eerlijk gezegd, groot gevaar. U hangt aan een rotte draad boven de hel. In groot gevaar zijn wij allemaal, geliefden. En een rechtgeaarde profeet, een dienaar van God, zegt dat ook. Met de bewogenheid die God beweegt om eeuwig zich te ontfermen over verloren zondaren. Daar hebben zijn kinderen en knechten ook iets van. Het vierde, om niet meer te noemen. Niet alleen het oordeel aangekondigd. In de tijd en ook in de eeuwigheid. Maar ook gesproken van verlossing. Verlossing van Juda. De terugkeer uit de ballingschap, wat wonderlijk. Juda is nog niet weggevoerd. Wel, Israël is gevallen. Dat heeft Jesaja ook meegemaakt. Maar meer dan 100 jaar voordat ook Juda de gang van de ballingschap zal moeten leren kennen, heeft hij dat al mogen profeteren. Maar ook de verlossing uit de ballingschap mogen voorzeggen. En ook gesproken over die allergrootste verlossing van Jood en heiden uit de banden van de dood en van de hel. De verlossing die er is in Christus Jezus alleen. En wat heeft hij door Gods geest daarin onderwezen grote hoogte mogen bereiken, net als Johannes vanmorgen van hoge bergen mogen aanschouwen, de gangen van Sions vorst en Heer, de lijden en stervensgangen van Jezus Christus, het Lam van God, maar ook zijn opstanding uit de doden, ook de opstanding op de jongste dag, als God al zijn kinderen bij zich zal verzamelen. Hij heeft het mogen zien, hij heeft het voor geprofeteerd, hij is de prins onder de profeten. Jesaja. En hij is ook aan het woord in het gedeelte wat wij vanmiddag samen hebben gelezen, dat 45ste. Daar is hij aan het woord, of God is door hem aan het woord. Dat wonderlijke hoofdstuk dat ons spreekt van de verlossing van Juda. Door de koning der Perzen, wat een licht heeft Jesaja gehad. Om al te mogen weten dat de hand van die Perzische koning Cyrus Kores zal Juda verlost worden, uit de ballingschap teruggebracht worden. En, oh, dat nou God daarvoor een heidense koning gebruikt om zijn volk te verlossen. Dat tekent ons God niet alleen in zijn almacht om dat te doen, maar ook in zijn vrijmacht. Zo, door de hand van Kores, een heiden, die zelfs gezalfde wordt genoemd als het soort ambtsdrager door God wordt gesteld om zijn volk te bevrijden. En ja, de godsdienst knerst dan de tanden. Moet dat zo, door middel van een heidense koning? Dat kan toch niet? De Heere weet het wel, en Jesaja heeft het gezegd. Murmureert u? Murmureert. U bent het niet eens met God. Nee, we zijn het nooit eens met God. En dan komen die woorden weer die met zijn vermeerder twist. Dan worden die mensen gewaarschuwd die op zijn vrijmacht willen afdingen. Ik ben God en niemand meer. Almachtig en vrijmachtig. Ik verkies en ik verwerp. Ik zalig en ik verdoem. Ik ben God en niemand meer. En ik gebruik wie ik wil om mijn volk te verlossen. Bijzonder hoofdstuk, waarin ook wordt gesproken over al degenen die beelden maken en vereren, wat hun deel zal zijn. De bekering der heidenen wordt voorzegd en dan komt die wonderlijke roep. Dan komt dat ontzettende bevel. Wend u naar mij toe, wordt behouden, alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Ontzettend woord. Een bevel. Wend u naar mij toe, alle gij einde der aarde. Ach, liefde, mag ik daar eens iets van zeggen? Kruipt mij al lange tijd het nare gevoel dat er zeer zeker op veel punten de zaken grondig mis zijn in de kerk, maar ook op dit punt, en dat is toch een aangelegen punt, ik hoor zoveel, oh, het zal misschien wel zijn met de beste bedoelingen van de wereld, maar ja, de bedoelingen van de wereld zijn niet zo best, maar goed, dan hoor ik over aanbod, en dan denk ik, ja, wie ben ik? En denk ik aan zo'n winkelier die ook eens wat moet slijten. Dan denk ik aan een kraam op de markt met zijn man die staat te roepen en te schreeuwen: bij mij moet u komen. En dan zegt u: dat is toch goed? Dat moet toch aangeprezen worden? Ja, maar niet op de wijze van een koopman. Een marktkoopman. Daar is die goddelijke waarheid te dierbaar voor. En ik lees ook nergens dat het zo moet. En bovendien, aanbod. Heeft God wat in de aanbieding dan? Durft u dat? Nee, maar zo weer wat dan wel. Wat wilt u eigenlijk zeggen? Ik lees dat niet. Ik weet wel dat de Heere soms vergaat. Ik lees dat in Micha. Om zijn volk te prikkelen. Waar hij zegt, volk van Israël, heb ik het verkeerd gedaan? Zal ik dan eens in de beklaagde bank gaan zitten? Mag u rechter zijn, volk? Oordeel mij maar. Dat gaat ver, hoor. Of waar ik Paulus hoor als ambassadeur van Christus. Wij bidden u, alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. Jawel. Maar, allereerst en boven alles, komt God met een bevel. De kerk moet niet doen wat de wereld doet. Zelfs de wereld leert ons, goede wijn behoeft geen krant. Die prijst zichzelf al aan. De crisis waar wij van spreken in de wereld heeft bedenkelijke overeenkomsten met de crisis in de kerk. In de wereld wordt ondeugdelijke waar verpakt en doorverhandeld. U weet, de kenners weten dat, oorzaak van de crisis, mede. De kerk verpakt ook wat. Wat ze precies verpakt, dat weet ik niet, maar dat bedenkelijke waar, want dit is vast niet de waar van Gods vrije, soevereine genade. En al die strikjes en versiersels moeten we maar eens achterwege laten. Als God een mens bekeert, dan komt hij direct met een eis en een bevel. En dan prijs ik ook vanmiddag de Dordtse vader die op grond van Gods woord ook hebben gesproken. Dat wij zullen komen tot de mensenkinderen met bevel van bekering en geloof. Hoort u dat? Met bevel van bekering en geloof. Ik hoorde ook eens iemand spreken over beloften, over aanbiedingen enzovoort. Toen vroeg ik zijn oude man, die dacht, misschien kent hij iets van het leven. Ik zeg, hoe was dat bij u? Hij zegt, God kwam met een eis. Bekeer u. Met een eis, betaal wat gij schuldig zijt. En ook hier, het is een eis, wend u naar mij toe. En dit is zo fundamenteel, ouders. En ik zeg het ook tegen u, als het gaat over die kinderen, bederf ze nou niet. Maar wees nou eerlijk, God eist van ons. En stel ook die kinderen onder de eis des Heren. Geef mij uw hart. Waarom? Want daartoe zijn wij geschapen. Dat is ook een prachtige zin bij Augustinus. In zijn Confessionis, dat kunt u ook lezen. Wij zijn tot God geschapen. Wat betekent dat? Tot God geschapen. Wij zijn geschapen met dat ene doel. Om God te bedoelen. Om er voor God te zijn. Om op te gaan in de aanbidding. De lofprijzing, de dankzegging tot in alle eeuwigheid. Daartoe geschapen. Hij heeft scheppersrecht op zijn kinderen, zijn maaksel. En daarom komt hij met een rechtmatige eis. Bekeer u, betaal. Wend u naar mij toe. Eis. En dat is juist daarom van onuitsprekelijk groot belang. Want die eis waar God nooit iets van af doet. En die gedaan zal worden. Die eis is het die een zondaar door Gods genadige ontdekking en door de overtuigingskracht van de Heilige Geest op de knieën brengt. In de waarachtige bekering is dat de doodsteek voor een zondaar die ook wel probeert om onder die eis uit te komen. Heer, ik zal laten betalen. Heb nog wat geduld met mij. Ik doe vast een voorschot. Ik zal anders gaan leven. Ik zal andere vrienden uitkiezen. Ik zal mijn leven beter inrichten. En zo wil ik u van lieverlee wat afbetalen. Alleen maar schuld vermeerderen. Maar God blijft eisen betalen. En dat brengt een mens in de nood. Als de geest Gods daarin meekomt. Dat brengt hem op de knieën. Dat doet hem uitroepen. Verloren, verloren. Want ik kan tot in alle eeuwigheid niet één penning aanbrengen. Om God te betalen. En God eist het. Daarom, geliefde, leg dat ook aan uw eigen hart eens aan. De eis van God, leg dat eens aan. En laat dat in de kerk toch bij ons gevonden mogen worden. Zo komt God altijd. Ook hier, hij heeft er recht op. En wij hebben geen recht om onbekeerd te zijn. Een groot deel van de ingezonkenheid der gemeente is daarop terug te voeren. Dat wij zeggen, nou ja, goed. Die eis kan ik toch niet. Wij beginnen aan de verkeerde kant. Wij kunnen dat niet. Nou, we willen dat ook helemaal niet. Maar we kunnen het ook niet. Maar dat doet niet ter zake. De eis van God doet alleen ter zake. En als een mens mag leren. Dat God er recht op heeft. Op mijn hart, mijn leven. Alles. Uw persoon. En ik kan het niet geven. Dan heb ik nog maar één recht overgehouden. Ter helle moest ik varen. Want die God die mij geschapen heeft in het paradijs, om hem te bedoelen, heeft ook gesproken. En als u mijn lieve dienst opzegt, als u mij de rug toekeert, als u eet van die boom, ten dagen dat ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. En wie voor die eis gaat vallen, moet de dood sterven. Moet naar recht verloren gaan. En daarom is dit zo'n aangelegen punt. Ouders, gemeente Bethel. Hoort u dat? Hier wijd ik een groot deel nogmaals van de ingezonkenheid en lauwheid der gemeente aan. Dat we die eis van God niet meer nemen voor wat die is. Rechtmatig en zal gedaan worden. Dan wordt de wet tot de verdoemenis gepredikt. Wend u naar mij toe. Dat is maar niet een aanbod van een marktkoopman. Die ze maar zo nodig aan u moet slijten. Maar het is datgene waar God recht op heeft. U zult betalen, u bent gehouden. Ik zeg het nog een keer. Gehouden om God dat te betalen. En weet u wat een weldaad is? Een weldaad is wat hier in onze tekst staat. In die eis zijn drie weldaden besloten. Ik hoop dat u ze ook mag zien. In de eerste plaats is dat de weldaad van de ontdekking, want als daar staat, wend u naar mij toe, dan is daar ook in uitgesproken, u leeft nog afgekeerd van mij. Want tot God wenden heeft geen zin als ik dat al gedaan heb. Het betekent, nu bent u nog afgewend en afgekeerd van mij. En dat moeten we leren. In het paradijs heb ik mij van God afgewend. En de wereld en de duivel ben ik toegevallen, mijn aangezicht daarheen gewend, God de rug toegekeerd. Dat is het eerste wat in deze tekst ligt opgesloten. Dat is een weldaad, want hierin wordt aangewezen mijn diepste nood, afkeer van God. Ook in die diepe zin van het woord, afkeer van God, wijk van mij. Tweede weldaad. Dat God zich niet afgewend heeft van ons, want hij komt nog met zijn woord tot ons. Ook met die eis, dat bevel, wend u naar mij toe, dat is het tweede. God zich niet afgekeerd van ons, alle recht daartoe om ons voor eeuwig weg te werpen. Niet gedaan, maar nog komend, laat u met God. Het derde, dat het ook mogelijk is. Al kan een zondaar in de ontdekking dat niet bekijken, maar God zegt het, het kan nog. Heden der genade. Drie weldaden, zoal in onze tekst, de ontdekking, de toewending Gods en nog een mogelijkheid om zalig te worden. Al een woord, wend u naar mij toe. Wat is het dan nodig om dat te leren, dat ik van God afgewend en afgekeerd leef? Ik heb het gezegd. In het paradijs heb ik dat gedaan. Met het nemen van die vrucht heb ik mij afgekeerd van God. Zijn dienst opgezegd, de gehoorzaamheid achterwege gelaten. Daarmee heb ik gekozen voor mezelf. En de wereld ingetrokken. Mij gewend naar alles wat geen waarde heeft voor de eeuwigheid. Mijn leven verdoe ik jeugd. Van Bethel hoor je dat? Nee, ik ga niet spreken over jullie vrije tijdsinvulling en over al die media die jullie ook gebruiken, waarmee je jonge leven vergiftigt. Ik wijs jullie op één grondpatroon, bij oud en jong, ook bij jullie. Hoe het ook verder is, hoe ver je daar ook in gaat, maar allemaal met de rug naar God toe. Van hem afgekeerd. De wereld lief, de zonde bemint als een zoete bete onder de tong. Een liefhebben van je eigen persoon, mijn naam, mijn zaak, mijn eer, mijn lust, mijn begeert. Dat moet plaats hebben. En de rest en de God, misschien later nog eens een keer. Wat is de grond zonde, de boezemzonde? Afkeer van God. En ook van dat woord afkeer mag ik nog dit zeggen. Niet alleen de rug toegewend, maar ook afkeren van God. Van God niet willen weten. Geprikkeld worden als hij je opeist. In zijn dienst. Niet graag naar de kerk gaan. Niet graag de zonde opgeven. Niet graag de wereld verlaten. De afkeer van God. Wijk van God. Dat moeten we leren. Vijand van God. Dat ligt hierin besloten. Dat moet ik leren. Des te dichter God met zijn eis naar mij toe komt. Des te meer die vijandschap in mijn leven naar boven komt. Toch is dat de weg die God houdt met zijn volk. Ontdekking. Vijand van God. Dat is dan nodig. En de Heer zou het nog willen geven. Die geest waardoor we nu ook een walg krijgen van dit bestaan. Dat ogenblik dat God, als het ware door zijn ogen, mag ik dat zo eens zeggen, laat zien. Als waar een oog buiten jezelf verkrijgt om je eigen leven te bezien. Als zo walgelijk. Toen we teruggebracht werden in het paradijs, toen we gezien hebben hoe schoon uit de hand des Heren voortgekomen. En toen ons eigen leven beschouwd, dan blijft alleen maar een diepe afkeer over. Zo'n walgelijk wezen. De aarde die je nog draagt, dat de hemel nog niet boven je is ingestort. God nog langmoedig is. Walg over jezelf. Ook smacht naar de Heer. Die onbekende God. En een verlangen om in zijn gunst en gemeenschap te worden hersteld. Dan, gemeente, dat punt wat hier staat. Want u weet het wel. Wendt u naar mij toe. Wordt behouden. Wat staat er? Alle gij einde der aarde. En u zegt, en ik zeg het ook. Oh, dat betekent heel de wereld, ja. Ja. Maar ik ga toch dieper met u. En dat staat er niet zomaar. Dan mag u het vanmiddag eens letterlijk nemen. Wend u naar mij toe. Alle gij einden der aarde. Wat is dat? De aarde gedacht zo, bijbels. Een vlak. En dan aan het einde gekomen. Ik hoor daar David roepen. Van het einde des lands roep ik tot u. Dat is het. Die dit werkelijk gaat beseffen. Door Gods lieve geest gaat leren. Van God afgevallen, van God afgekeerd. En een diepe afkeer van God. Die daar ook over moet wenen. En droefheid mag kennen. En een walg over zichzelf. Die komt daarmee aan het einde. Alle gij einden der aarde. Oh, dan gaat dit woord zo spreken. Dan vragen wij wel eens in de kerk naar een adres. Hier heeft u het adres. Dat is die het verstaan. Die de boodschap niet in de gesloten envelop doorgeven. Wat wij doen. Maar de einden der aarde, dat zijn Gods mensenkinderen. Die aan het einde met zichzelf gekomen zijn. Dat betekent, ze hebben de eis vernomen. Betaal. Wend u naar mij toe. En ze hebben alles geprobeerd om tot God terug te keren. Maar alleen verder en verder en verder van hem afgegaan. En dan komen ze het einde hier. En dan ligt de hel. En dan moeten ze voor eeuwig in werkzaam. Die zijn aan het einde gekomen van de aarde, van de wereld, van de mogelijkheden en met zichzelf. Alle gij einden der aarde. En die uitgewerkt zijn aan het einde gekomen. Die gaan door Gods geest overgebogen beleiden. Dan is er maar één recht, Heer. Om voor eeuwig verloren te gaan. Gij doet geen onrecht. Als gij mij nu wegstoot en wegwerpt met een mannelijke wegwerping. Ja, zijt gij met mijn doem gediend. Zoek u, Heer, ik heb het verdiend. Dan komen ze op die plekken, daar is de vrees geweken. Waarin ze eenswillend worden gemaakt met de eis van God. Maar ook met de straf. Wanneer die eis niet wordt vervuld. Want God zal aan zijn recht komen. Of in mijn behoudenis. Of in mijn eeuwige ondergang. Geliefde aan het einde der aarde. Dat is Gods volk. Ik hoorde de profeet klagen, ik hoor God klagen. Het is bij u nog niet buiten open geweest. Als een prediking die wij niet willen horen. Omdat we ten diepste afkeerig zijn van de prediking van het evangelie van vrije genade aan verloren zondaar. Maar altijd die gereformeerde mensen. En die vrome mensen. En die gewillige mensen. Die zaten dringen om zalig te worden. Dan heb je wel eens een diepe onwil en de afkeer in uw eigen hart geweest. Alle gij einden der aarde, bent u naar mij toe. En daar komt de ontsluiting van dat dierbaar evangelie, geliefd. In de onmogelijkheid gaat God nu ruimte maken. Dat roept de ganse kerk uit Rehoboth. Je hebt ruimte gemaakt waar alleen een eeuwige benauwdheid mijn deel moest zijn. Aan het einde der aarde gekomen, geliefde. En daar, in de verheerlijking van Gods recht, vallen zij hem toe die aan het recht heeft voldaan, volkomen heeft voldaan, Christus Jezus. Want dat is toch zijn werk geweest, om het werk te doen dat hem is opgelegd. Het recht des vaders te verheerlijken, daarom weggezonken. Onder de toren de gramschap, hij niet aan het einde der aarde gekomen, maar weggezonken. Voorbij het einde, naar het eeuwige einde. Weggezonken in de hel. In die bodemloze afgrond van Gods ongenoegen. Vanwege onze hemelhoge en hemeltergende zonde. Geliefde, de zonde zo duur. De zonde zo godonterend. Daar wel eens smacht over gehad. Zijn mijn zonden die uw hoogheid schonden. Die scheiding hebben gemaakt, die mij aan het einde hebben gebracht. Ze hebben Gods zoon in de hel gebracht. Maar hij heeft o eeuwig Gods wonder. Zijn goddelijke natuur, als mens, jazeker, maar door zijn goddelijke natuur, de bodem van de hel gevonden. Ieder ander zal die nooit vinden. Want zonde is een oneindig kwaad tegen de oneindige liefde bedreven. Maar die heeft hij met zijn oneindige liefde overwonnen. En daarom de bodem gevonden, al de zonde doorleden, God verheerlijk, genoeg gedaan en daarom teruggekomen naar het leven. Om al die kindertjes aan het einde der aarde te worden een bron van eeuwige verrukking. Als hij komt in het uur van benauwdheid, Heer is uw God. Als hij zich vertoont in zijn middelaarsgraveerster, zijn bloedende wonden, als die opengaan, als die gaan spreken barmhartigheid voor de grootste der zondaren, dan is het maar wegzinken. In die schuld overnemende borg wegzinken. En in die weg met een drieëne God verzoend wachten. Alle einden der aarde. Die worden behouden, dan het tweede gift. Behouden, wat is dat? Wordt behouden, kan ook vertaald worden met wordt verlost. Verlost van de eeuwige rampzaligheid, maar ook verlost. Tot, daar gaat het om. Daar gaat het om. Leer dat ook uw kinderen, ouders. Niet alleen, we moeten verlost worden van het grootste kwaad, zeker. Maar verlost worden tot het allerhoogste en eeuwig goed. Want daar gaat het om, daartoe zijt gij geschapen. Kinderen en ouderen. Verlost van de dood. Verlost tot het leven. Wat is dat? Toegewend. Naar God. Dat is leven. Dat alleen is leven. En voor de vereniging met Christus is er geen leven. Voor de vergeving der zonde liggen we nog in de dood. Maar daar waar een mens ontslagen is van zonden en schuld, maar een ander voor hem heeft betaald, daar komt het leven. En dat is zo'n ontzaglijke zaak, gemeente. Ik hoor van mensen die spreken over het leven, maar nooit de dood in de eerste adem hebben leren kennen. Ik hoor er ook soms hele grote stukken die verhandeld worden over hun ellende en diepe wegen. Schuldenaar voor God geworden. De dood in de eerste adem, maar nooit in de tweede het leven ervan. Maar God leert het allebei. En juist in het tweede stuk het leven komt openbaar of het waar is geweest. Of het waarheid in het binnenste ooit is geweest. Dan zijt ge in die ander in Christus ook een ander mens en een nieuw schepsel. Wat is het dan? Voorheen met de rug naar God toegekeerd. Maar nu kan ik vaak niet geloven. Maar daar moet ik straks toch iets over zeggen als dat mag. Maar het is toch toegewend. Nee, eerst hij mij aangezien. In de zoon van zijn liefde en dan hem aangezien. Door de ogen van Christus. Ander leven toegewerkt. Tot zijn eer. Geliefde, dat is het leven. Dat is het tweede. We hebben gehoord het bevel. Wend u naar mij toe. En waar dat wordt gehoorzaamd. Waar de ongehoorzaamheid is ingeleefd aan het einde der aarde. Als de mogelijkheden ophouden. De onmogelijkheid. Die Gods mogelijkheid is. Om diegene te zaligen. Die het niet meer kunnen, niet meer weten. Het wonder der wonden. Weggehaald van voor de poort in de hel. En die gaat leven kennen. Wat is dat leven dan? Leven nu afgekeerd van de wereld en toegekeerd tot God. Toegewend. Toewending, dat schat altijd samen de afkeer van de wereld. Heb de wereld niet lief, zegt Johannes. En de toewending tot God, dat is één en hetzelfde. Waar blijkt het uit? Geliefde, dat blijkt daaruit. En dat is het leven. En daaraan mogen kinderen God zich spiegelen, ook in dit middaguur. Dan heb je een oog ontvangen voor de Heer. Want als het waar is wat hier staat, als dat gebeurt, dus bent u naar mij toe. Als die omkering heeft plaatsgevonden, dat is nou bekering. Van de wereld niet meer willen weten. Tot God bekeert. Gewend. Dan heb je oog voor God gekregen. Oog voor zijn luister. Oog voor zijn rechtvaardigheid. En u beefde. U moest sterven. Ook voor zijn liefde in Christus. En die eenmaal oog heeft gekregen. Voor de eeuwig wezen, alle wezens. Dat mag ik zeggen vanmiddag. Die is bedorven. Voor alles wat de wereld nog te bieden heeft. Dat is de schoonheid en de luister. Van die eeuwige God en Heer. Die enige verlosser, die vrijmachtige verlosser. Die volkomen verlost en voor een eeuwigheid verlost. Is schoon. Al zijn deugden. Blinken. Van heerlijkheid. En dat is nou de toewending tot God om hem te zien. Meer en meer hem te leren kennen. In al zijn lieve, lieve deugden. Van eeuwigheid. O, als dat is gezien wordt, dat God de eeuwige is. Er is een eeuwigheid voor nodig om iets daarvan te smaken. Als het oog geopend wordt voor God. Als die volmaakte geest, als een eeuwigheid voor nodig. Die eeuwige volmaakte geest, die geest van rechtvaardigheid en van barmhartigheid, alomtegenwoordigheid, alwetendheid, al die deugden één voor één verklaard, getoond voor het oog, doen die ziel in verrukking ontvlammen. Om eeuwig dat wezen, alle wezens te mogen toebehoren, om in die deugden nou eeuwig ingeleid te mogen worden. O, dat volk heeft Christus kennis. Want ze zien de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Maar verlangen ook om eenmaal verder en door geleid te mogen worden. In de diepte van Gods ongehouden liefde. Die hebben daar enige mate oog voor gekregen. Voor de schoonheid en de dierbaarheid van de God van Israël. De Vader van de Heer Jezus Christus. De Verlosser van de kerk. Die krijgen oog voor het eeuwige. Dat stempelt ook hun leven, gemeente. Want wie oog heeft gekregen voor God, voor wie het leven is geworden een toewending tot God, omdat God zich in zijn eeuwige zondagliefde tot die ziel heeft gewend, die gaat ook leven voor het forum van de eeuwigheid. En die gaat ook leven met diepe indrukken. Nadere ontdekking van zonde en ongerechtigheid. En een vrees gaat hij door de wereld. Welzalig is de mens die geduldig vreest. Dat is het nieuwe leven. Voor het aangezicht van God. Oog voor de Heere krijgen. Begeren steeds meer oog voor hem te mogen hebben. Toe te nemen de kennis die ook altijd gepaard gaat met vreugd. Want als, ja, werkelijk als dat oog is geopend mag wachten. Als die deugde Gods is voor de ziel mogen worden verklaard. Dan is er zo'n ongekende vreugde. Zo'n grote blijdschap. Dan heeft de ziel hier niets meer te zoeken. Te leven voor het aangezicht van de eeuwige God. De alwetende God. Dat geeft ook een ernstig leven. Want die ziel leert ook dat God zo rechtvaardig is. Dat alles in het gericht zal komen. Dat is ook een gehoorzaam leven. Want die leert dat God heilig is. En dat de wet is de uitdrukking van zijn wil. Die gaat het enigszins verstaan. Ik ben heilig, wees gij dan ook heilig. En dat is de begeerte van zijn hart. Om heilig voor God te leven. Leven voor het aangezicht van God en de toewending tot God. Is ook een zoekend leven. En dan hoor ik God kinderen zeggen. Ik zoek uw aangezicht. Ik zoek uw aangezicht. Een zoekend leven om iets van zijn gunst te ontvangen. Om iets van zijn wijsheid te mogen bekomen, in de wegen geleid te worden die God welgevallig zijn. En ik zie weer een kind van God. We hebben hem wel eens meer genoemd. John Welch, schoonzoon van John Knox, reformator van Schotland. Soms 8 uur per dag het aangezicht van God zoeken. Dat is nou leven voor het aangezicht van God. Dat is leven de Heere toegewend. Die kunnen op aarde niet lang leven. Die hier zo leven, zijn zo rijp voor de eeuwigheid. En diezelfde John Welch heeft het uitgeroepen. Ouders, ik spreek mezelf ook aan. Wat is dat voor een christen die 's nachts zijn bed niet uitkomt om de nood uit te schreeuwen voor God. Voor al die onbekeerde medereizigers. Dat is leven voor het aangezicht van God. In de toewending tot God. Geliefde, dat is ook liefdesleven. Hoe lief heb ik uw wet. God heb ik lief. En zijn kindertjes lief. Wel eens gemeenschap. En ook verlang om eeuwig met die kerk daarboven verenigd God te mogen bedoelen. Dat is ook liefdesleven. Het is ook afhankelijk leven. Vandaar dat ze zoveel moeten opzien. Om het van hem alleen te verwachten. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts. Om op God te letten. Dat is leven. Dat is leven. Toegewend, toegewijd leven. Leven voor Gods aangezicht. Dat is leven. Woorden, werken, gedachten. Wend u de gehele persoon naar mij toe. En wordt verlost van de zonde, van de dood. Wordt verlost tot mij. En vind in mij vreugde en eeuwige blijdschap. Dan is dit het leven. Zoals eenmaal Guido Gezelle dat heeft verwoord. In het prachtige gedicht. Ego vlos. Ik ben een bloem. Een bloem die toegewend is, toegekeerd is naar het zonlicht. God. Het eeuwige licht. Was Gods kind hier een bloem. Maar zo vaak gaan hier die blaadjes nog dicht, hè? Als het nacht is. Als het nacht is. Gaan de bloemblaadjes dicht. En het is zo donker. Zou God nog van me afweten? Zou God zijn genade vergeten? Maar als de Heer weer komt. Als de zon weer opgaat over het leven Gods kinderen. Dan gaan de bloemen open. En dan geven denking meer alleen vreugde. Genieten van de eeuwige uitlatingen van de God van hemel en aarde. Maar hier zo vaak nacht, zo vaak de bloem gesloten. Dan hoor ik die dichter zijn verlangen uitdrukken. Naar de eeuwigheid. Waar het altijd zomer zal zijn en al daar zal ook geen nacht meer zijn. Daar zal de bloem nooit meer gesloten zijn. Dat is het verlangen van Gods kinderen. Een bloem die open gegaan is voor het aangezicht van God. Ik ben een bloem. Ik ben een bloem, ik ben een bloem, die het moet hebben van dat gezegend zonnelicht, dat ongeschapen licht, het verlangen om daar te zijn, waar het alleen morgen is, waar het alleen zomer is, om daar open te bloeien voor eeuw, voor het aangezicht van God. Ja, zegt dan de dichter, om daar een bloem te zijn. Naast de roos van Saron, Christus, nee. Een bloem in de roos van Saron. Om eeuwig in hem te bloeien. Voor het aangezicht van God. Tot ik u zie. O eeuwig licht. Van aangezicht tot aangezicht. Amen. Laten we eindigen. Wend u naar mij toe. En dat kan omdat u zich heeft gewend tot een wereld verloren in schuld. Gedachten des vredes nog hebt in de eeuwige verkiezing. U volk bestemd om met de roof van Saron eeuwig voor uw aangezicht te mogen bloeien. Heere, en wilt u dat wonderwerk aan ons allen verrichten. hebt de ouders bijzonder hier gebracht. Het woord heeft voor hen ook geklonken. De verantwoordelijkheid hen opgelegd, schuldig en gehouden. Ook de ganse gemeente. Schuldig. Wend u naar mij toe. Dat de rechter dat toch gaat klemmen. En dan niet te kunnen, maar ook te zien dat niet kunnen. Eigen schuld. En daarom verloren. Heer, mag in onze gemeente die wet nog gepredikt worden. Tot de verslagenheid. Dat we ook hier mogen komen, samen mogen komen, het einde der aarde. Hoe zal ik ooit nog door God en tot God bekeerd worden? Tot het einde der aarde. De rand van tijd en eeuwigheid. Daar doet gij wonderwerken. Gij doet wonderen, gij alleen. Heren, gedenk ons dan. Oude schoonouders, kinderrijke kinderlozen. Al die ook gebukt gaan onder dat kruis. De kinderzegen niet hebben ontvangen. Maar toch, Heren, verblijd ons allen tezamen met de roos van Salomo. We vragen het om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 25. Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed, God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En wat er verder volgt in het zesde vers van Psalm 25. Leg dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.